Goedemorgen, gemeentegasten, hier. Of wanneer u ergens anders deze dienst met ons meebeleeft, een heel hartelijk welkom. Mijn naam is Koos Slager. Het is vandaag startzondag en in beide diensten gaat onze dominee Robert Janssons voor. Na de morgendienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie, of thee of limonade. En volgende week hoopt in de morgendienst dominee Robert Janssen en in de middagdienst dominee Van der Ham ons voor te gaan. En vanmiddag om 3:30 is er nog, kunt u hier zijn om een psalm vierstemmig in te studeren. Dus ook van harte aanbevolen. En we zingen nu uit Opwekking voor Kinderen 153. Heren, maak mij uw wegen bekend. De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst toe.
Tot die enige God willen we ook samen in een moment van stilte naderen om in die stilte ons ook persoonlijk voor te bereiden, richt op Hem en voor te bereiden op deze dienst. Uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand behoort. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de oogste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven en die ook aan elkaar en anderen vertellen door samen de 10 woorden te zingen. Begeleid me, laten we de 10 woorden inzetten. Ik denk dat de melodie wel bekend is. God gaf zijn volk de 10 geboden. Ik zie dat er een lied van vorige week ook weer op de liturgie terecht is gekomen. We gaan dat straks wel zingen na de schriftlezing, het woord van onze God. We gaan eerst samen in gebed. In gebed om de opening van Gods woord, leiding van Gods geest ook aan het begin van een nieuw seizoen. Veel dingen zijn al gestart, sommige dingen starten nog wat later zelfs. Maar binnenkort starten ook weer de catechisaties. In het clubwerk gaat een en ander verder. We willen dat ook bij de heren in gebed brengen. En de bestemming, de opbrengst van de collect is ook voor een deel voor het jeugdwerk bestemd. Laten we samen de heren bidden om de opening van zijn woord en de leiding van zijn geest. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel. We danken u dat we ook op deze zondagmorgen voor uw aangezicht mogen komen, door het werk van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Het is in hem dat we tot u naderen hier en op andere plaatsen, samen met hen, door wie we door uw Zoon met elkaar verbonden zijn. Verbonden in u. En Heer, daar Dank u voor dat grote wonder, voor de redding en bevrijding die u wil bieden. U kent ons, u weet wat ons bezighoudt in het leven, hoe we aan deze dienst beginnen. Heere, de mooie dingen die gebeuren, maar ook de moeilijke dingen, de droevige dingen, u weet alles. Niets is voor u verborgen. En zo komen we samen voor uw aangezicht en bidden u voor uw koninkrijk. Dat uw koninkrijk komt ook in en door ons heen. Ook in de maanden die voor ons liggen in het kerkelijk seizoen. En bidden we u dat u elk van ons ook geeft wat nodig is om daarop gericht te zijn. Op uw belofte, op uw trouw, daarop te vertrouwen. Heere, u weet wat broeder of zuster voor, achter ons, naast ons, waar dan ook maar andere plaatsen nodig heeft. Jong en oud. We danken u deze zondag ook in het bijzonder en nadrukkelijk voor de grote geschenken die u ons als gemeente hebt gegeven in al het jeugdwerk dat er is. Maar ook dat er zoveel jongeren zijn en zoveel kinderen die u aan de gemeente schenkt. En Heere, geef dat we daar op een goede manier ook mee omgaan. Samen met de jongeren en kinderen komen we bij u en bidden u dat we met elkaar mogen groeien. Groeien in het vertrouwen tot u, liefde tot u en liefde tot elkaar, ook in het komende seizoen. Heer, we bidden u voor kinderen en jongeren die minder opvallen. Die we vaak niet zien, niet op de zondagen zien of op andere momenten, maar wel door u gezien worden. En Heer, we bidden u dat u ook onze ogen voor hen opent. De plek waar zij zijn, dat we op een goede manier naar hen luisteren en voor hen zijn waar dat nodig is. Dat we spreken en zwijgen waar dat gewenst is. En dat alles mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk. Heere, daar gaat het om. Het gaat om u en om uw Zoon Jezus Christus. En dat geldt ook in deze dienst. Als we ons zicht op hem hebben en hij in het centrum staat, dan hebben we alles. En Heere, geef dat we dat niet missen. Maar dat we groeien in het vertrouwen op hem. Heere, als we zo bidden en elkaar in gebed brengen en de koninkrijk in gebed brengen, dan bidden we u ook in het bijzonder voor onze leden die niet bij name genoemd worden. Maar ook in het bijzonder voor één die we wel bij name willen noemen. Als we danken samen en bidden met onze zuster Lies Mol. 90 jaar. Heere, het is een lange tijd. En we danken u dat u haar die jaren hebt gegeven. We bidden u ook aan het begin van een nieuw levensjaar. Voor haar en met haar. Wees ook nabij als ze het bloemengroet van de gemeente mag ontvangen. We bidden u voor dat wat we mogen geven in het komend seizoen. Als we geven in de dienst van het offer zoals vandaag. Als het gaat om de kerk, het jeugdwerk, de rustplek. En Heere, wees daarin nabij. Geef dat die gaven tot hun doel komen. Maar ook als we mogen geven in tijd. Als we de tijd nemen om naar uw woord te luisteren. Tijd om te bidden. Tijd om naar een ander om te zien. Tijd in het jeugdwerk. Tijd in het ouderenwerk. Tijd op welke manier dan ook. In de buurt. Op het werk. Thuis of op een andere plaats. Heere, geef dat we die offers brengen met een dankbaar hart. Dankbaar voor dat wat u hebt, ons hebt gegeven om in te zetten tot opbouw van uw koninkrijk. En u hebt ons alle zoveel gegeven. Heere, geef dat we dat ook mogen zien. Dat we het zelf ook mogen zien. En op de juiste wijze mogen inzetten. Zodat alles tot opbouw van uw koninkrijk mag zijn. En zo bidden we u dat ook als het gaat om de buurtlunch van vanmiddag. Heere, we danken u voor de verbondenheid die ook daar is met u en elkaar. Zo komen we aan het begin van een zondag en het begin van de week, het begin van een seizoen bij u en bidden u of u door ons heen wilt werken. En of u alles wilt wegnemen wat uw wil in de weg staat. Leid ons door uw geest, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven, bereiden we ons ook voor op de schriftlezing door te zingen Spreek, o Heer. gaan lezen uit het liedboek dat in de Bijbel staat, de psalmen. We beginnen bij de eerste psalm. En het eerste deel van de schriftlezing zingen we samen letterlijk. Iemand die de vertaling van 1951 voor zich heeft, kan die tekst zelfs letterlijk zo meezingen. We zingen de eerste drie versen en dan houdt dat lied op, maar de psalm niet. En dan lezen we nog vers 4 tot en met 6.
Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Laten we nu samen zingen het woord van God. De kinderen hebben als het goed is bij de ingang een kleurplaat gekregen. En om even een beeld te hebben waar jullie allemaal zitten, zou je even dat klembord met die kleurplaat omhoog willen houden. Er zijn 3 kinderen in de kerk. Ah, kijk. Heel goed, ik zie dat sommigen al begonnen zijn met kleuren. Maar je wist nog niet precies wat de bedoeling is. Het is de bedoeling dat je in de tijd die we nu hebben, hem inderdaad inkleurt. En dat je een grote cirkel zet om dat wat het belangrijkste is. Dus denk maar over na, wat is nou het belangrijkste? Je ziet een boom en water. Wat is nou het belangrijkste? En ik heb nog een andere vraag aan jullie. Een vraag die je vast wel eens vaker krijgt. Maar ik weet niet wie dat hier met ons wil delen. Maar wat wil je later worden? Wie wil daar iets over zeggen? Wat wil je later worden? Zeg maar. Pinguïnverzorgster, kijk, dat is een mooie baan ook. Heel goed. Nog meer, ja? Ik versta het, lerares? Tekenares, kijk. Creatief, heel mooi ook. Dat kun je nu alvast uitproberen, ook op de kleurplaat. Nog iemand, wat wil je laten worden? Ik zie het niet als er nu nog een hand omhoog gaat. Prima. Ik kom er zo op terug. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat wil je laten worden? Als je dat aan kinderen vraagt, dan krijg je, zoals we net horen, verschillende antwoorden te horen. En waarschijnlijk nog makkelijker als je dat straks doet, terwijl we aan de koffie, thee en het gebak zijn. Dus meestal noemen ze een beroep of iets anders. Wat het dan ook is. Het is altijd ook net weer, denk ik, iets waarvan ze gelukkig hopen te worden. Je moet het eerste kind nog ontmoeten dat als levensdoel heeft ongelukkig zijn. Er had wel een kind kunnen zijn die dacht, nou ik ga zeggen, wat wil je laten worden, rijk of gelukkig. Maar ik heb nog nooit een kind meegemaakt dat zei ongelukkig. Want wie wil er ongelukkig zijn? Niemand. Iedereen streeft en zoekt naar geluk. En daarom een andere vraag. Ben jij gelukkig? Bent u gelukkig? Heb je het geluk gevonden? Nou, gelukkig zijn, dat is een terugkerend thema in de Bijbel. Het is zelfs het eerste thema dat Jezus aansnijdt als hij in Matthäus 5 begint met het uitdragen van het goede nieuws, de blijde boodschap. Waar begint hij dan mee? Dan begint hij met de zaligsprekingen. Zalig, dat wil zeggen gelukkig. En achter elkaar klinkt daar dan op een berg. Zalig, gelukkig zijn die en die, want gelukkig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Enzovoort, gelukkig, gelukkig, gelukkig. En ook de psalmen. Het liedboek in de Bijbel. Als je het moeilijk vindt om Bijbelboeken te vinden, de psalm is vaak heel makkelijk. Als je hem in het midden open doet een Bijbel, zit je bij de psalmen. Tenzij er psalmen achterin zitten. Maar normaal gesproken, als je een Bijbel in het midden open doet, dan kom je bij de psalmen. En dan zie je bij psalm 1 dat die ook met dat thema beginnen. In de eerste psalm klinkt meteen welzalig, gelukkig. Ja, gelukkig wie? Welzalig de man. Toen mij door een aantal heren gevraagd werd naar een naam voor een mannenvereniging, heb ik dat als suggestie gegeven. Dat was vanuit het motto, als er dan toch zo vaak bijbelteksten uit het verband gehaald worden, staan mij dan ook een paar toe. Maar het mag duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Je kunt de Bijbel niet laten buikspreken en alles maar laten zeggen wat je wilt. Een groot deel van de discussies over wat God in de Bijbel zegt, wordt veroorzaakt doordat mensen Bijbeltje prik spelen en willekeurig overal teksten vandaan halen. We hebben in de dienst vaak genoeg gezien en gemerkt hoe bepalend de context is voor de betekenis van een tekst. Er is wel eens gezegd dat het heel belangrijk is om Bijbelteksten uit je hoofd te kennen. Nou, laten we daar dan aan toe gaan voegen. Minstens zo belangrijk is dat je dan wel weet in welk verband die teksten staan. Mede doordat de vorige generaties hapsnap door de Bijbel zijn gegaan, hebben te veel jongeren geen idee meer waar ze moeten beginnen en wat ze met die Bijbel aan moeten. Aan het einde van het vorige seizoen zijn verschillende catechisanten bij het catechese-team gekomen met de vraag of we meer kunnen doen met het leren lezen van de Bijbel. En op jullie verzoek gaan we daar aan het begin van dit seizoen vol op inzetten. En ook anderen kunnen daarmee bezig gaan door bijvoorbeeld via de Zuidoverkerk-app, die Scipio-app, leesplannen met elkaar te delen. En zo mogen we elkaar stimuleren en gebruik maken van de wijsheid die God ons samen heeft gegeven. En zo kunnen we elkaar leren om steeds de context mee te nemen. Want het begin van Psalm 1 maakt wel duidelijk dat er ongelukkige dingen gelezen kunnen worden als je de context uit het oog verliest. En het houdt niet op bij welzalig de man. Als bij ons thuis vroeger gevraagd werd, gaan we met de auto of lopend? Dan was als tiener mijn antwoord, welzalig de man die niet wandelt. Het is overdreven te zeggen dat de tekst daar niet over gaat, net zoals de tekst niet gaat over broeders uit de kerkraad die op een zondag geen dienst doen en dus niet binnenwandelen aan het begin van de dienst, welzalig de man die niet wandelt in de raad. Daar houd ik op, want het punt lijkt mij helder. Hier worden we niet gelukkig van. Maar waar dan wel van? Als we die vraag stellen, valt er meteen iets op aan Psalm 1. Want het eerstvolgende woord is het woord niet. Gelukkig de mens die niet. Psalm 1 begint met wat een gelukkig mens niet doet. Het ware geluk heeft blijkbaar ook te maken met nee zeggen. Nee waartegen. En laten we de psalm verder volgen. Op een prachtige manier brengt Psalm 1 dat onder woorden. Kijk maar mee. Gelukkig de man, de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, dat is het eerste. Die niet staat op de weg van de zondaars, tweede. En ten derde, die niet zit op de zetel van de spotters. Je ziet driemaal drie woorden die bij elkaar horen. Wandelen, staan, zitten. Raad, weg, zetel. Goddeloze, zondaars, spotters. Gelukkig de mens die niet wandelt in de raad van de goddeloze. Wat is een goddeloze? We hebben vorige week nog bij stilgestaan bij Psalm 139. En het is belangrijk om heel goed te onthouden dat een goddeloze in de Bijbel nooit iemand is die het bestaan van God ontkent. Alleen nog vanuit een andere gedachte die wij daar misschien bij hebben. Want God bestaat, punt. Dat is de redenering in de Bijbel. En dat trekt niemand in twijfel, zelfs de duivel gelooft dat God bestaat. Dus let op als je in de Bijbel over goddelozen leest. Een goddeloze is niet iemand die meent dat er geen God is. Een goddeloze is iemand die leeft alsof er geen God is. Dat is een groot verschil. Als een goddeloze iemand is die meent dat of aanneemt dat er geen God is, dan kan de overgrote meerderheid van ons in de kerk nog wel zeggen, daar hoor ik niet bij. Maar nu kun je dat ook nog zeggen als een goddeloze iemand is die leeft alsof er geen God is. Terug naar Psalm 1. Gelukkig is de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En met raad wordt adviezen bedoeld. Plannen. Anders gezegd, gelukkig is de mens die niet meegaat met de plannen van mensen die in die plannen leven alsof er geen God is. Waarom? Omdat daar in deze psalm het ongeluk begint. Kijk maar hoe Psalm 1 verder gaat. In dit eerste stukje van de psalm zit een stijgende, of ik kan het zeggen, beter gezegd, dalende lijn. Het begint met meelopen, wandelen. Je gaat een stukje meelopen met mensen die aan God en zijn woord voorbij leven. En die mensen zijn in de wereld niet moeilijk te vinden. Elke dag word je omringd door goddeloze adviezen. Adviezen die overal net zo goed in de kerk of op je christelijke school doorklinken. Goddeloze adviezen waarbij niet gevraagd is of geluisterd naar wat de Heere wil. Adviezen waarbij God en de Heilige Geest uitgeschakeld worden. Goddeloze adviezen waarbij eigen wegen gezocht worden. Ga je op die adviezen in, dan leidt dat hoe dan ook tot zonde. En als dat gebeurt, dan volgt de ene misstap naar de ander. Je zit op het verkeerde pad. Met de woorden van Psalm 1, je staat op de weg van de zondaars. En dat is levensgevaarlijk. Zondaars, zoals het woord hier gebruikt wordt, dat zijn doelmissers. En door los te raken van de Heer en God, verlies je ook zicht op je bestemming. Je maakt je bestaan zinloos. En dat heeft gevolgen voor het eindpunt, maar ook voor nu. Dat werkt door in je leven. Want alleen in de liefde van God en de liefde tot God komt naast de liefde tot bloei. En zonder die basis maak je ook het bestaan van anderen zinloos. En het toppunt daarvan is spot. Spottend je schouders ophalen. Spottend lachen om al die domme mensen die zich niet door hun eigen ik laten leiden. Spottende hoon zoals Jezus die ontving toen hij stierf om zondaren te bevrijden. Zie je wat er gebeurt? Kijk naar Psalm 1. Dit gaat over jouw geluk, mijn geluk. Zie je het, je loopt een eindje mee bij God vandaan, dan blijf je geboeid stilstaan en tenslotte ga je erbij zitten. Het begon bij adviezen en het werd van kwaad tot erger. En tenslotte heeft die fatale kring zich gesloten en voel je je prima thuis in een leven zonder God. Je redt je wel zonder hem, je hebt hem niet nodig, je mist hem ook niet. Maar Psalm 1 drukt ons met klem op het hart, vers 6... De weg zonder God, de weg van de goddeloze vergaat. Doet God dat? Staat dat er? Nou nee, hier niet zo. God is afwezig in die weg. Wat hier staat is, een weg zonder God is een doodlopende weg. En dat de weg van de goddeloze vergaat, wordt niet veroorzaakt doordat de Heer zich met die weg bemoeit. Het wordt juist veroorzaakt doordat hij zich juist niet met die weg bemoeit. En Psalm 1 waarschuwt. Gelukkig de mens die hier nee tegen zegt. En Psalm 1 wijst de juiste richting. Gelukkig de mens die ja en amen zegt op Gods belofte en wat God wil. En de dichter neemt ons in het tweede vers mee van negatief naar positief. Gelukkig is de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Net werd beschreven wat de gelukkige mens niet doet en waar hij nee tegen zegt. En nu horen we wat hij wel doet en waar hij ja en amen op zegt. Je zou zeggen dat is toch positief. Nou, eigenlijk niet, zegt iemand. Want zo positief vind ik het niet. Er zit twee keer een woordje in waar ik helemaal niet gelukkig van word. En dat is het woordje wet. Als je dat nou ook zo beleeft, dan is het goed dat dat te sprake komt. Want het is namelijk zo jammer als je juist nu een negatief gevoel krijgt bij wet. Juist bij een psalm namelijk die het heeft over vreugde vinden in de wet. De dichter staat er juist positief tegenover en wij dan niet? Voor ons geluk is het toch wel belangrijk om bij dat verschil stil te staan. Hoe kan dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Komt het door wat Jezus heeft gezegd? Je zegt, ja, dit is het Oude Testament. En Jezus heeft in het Nieuwe Testament dat niet zo gezegd. Nou, waarschijnlijk komt het niet door wat Jezus heeft gezegd, want Jezus heeft voortdurend de wet aangehaald en zelfs gezegd, en het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde vergaan dan dat de één titel van de wet wegvalt. En als je weet dat een titel zoiets is als een puntje op een J, dan is het moeilijk vol te houden dat Jezus iets tegen de wet had. Is het dan apostel Paulus geweest die deze negatieve kijk op de wet heeft veroorzaakt? Vast niet, want Paulus is duidelijk dat wij onszelf niet kunnen redden door de wet te houden, zeker. Maar Paulus is in Romeinen 3... ook heel duidelijk als hij schrijft, doen wij dan door het geloof de wet teniet? En dan zegt hij, volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Dus Paulus is niet de oorzaak.
zou met de reformatie te maken kunnen hebben bij wet en evangelie tegenover elkaar zijn gezet. En het zou te maken kunnen hebben met als wij het hebben over wet, dan denken we vaak aan allerlei geboden en verplichtingen die onze vrijheid beperken. De wet is dan een last. Maar toen het volk Israël de wet ontving, was dat geen straf, maar was dat genade. En als je dat beseft, dat brengt ons dichter bij het gevoel van Psalm 1 en de dichter van Psalm 1. Maar we zijn er nog niet. Want als er in de kerk gesproken wordt over de wet, dan wordt vaak alleen aan de 10 geboden gedacht. En dat is echt een misvatting. De wet is de Torah. En die vinden we in de eerste 5 boeken van de Bijbel. Het is alles wat er in Genesis tot en met Deuteronomium staat, in elk geval. Vaak horen we zondags hoe Jezus die Torah in 2 geboden samenvat. Liefde tot God en liefde tot de naast. En hij zegt dan, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet, de hele wet en de profeet. En dat is voor een goed begrijpen van de Bijbel ontzettend belangrijk. Als Jezus dit zegt, dan heeft hij het niet alleen maar over de 10 geboden. Hij heeft het over de Torah, de wet en de Nevi'im, de profeten. En doe je daar dan nog de geschriften bij, de getubim, dan heb je, als je de eerste letters neemt, Tenach. Torah, T, Nevi'im, de N en de CH van getubim. Tenach. En dan heb je het hele Oude Testament. De openbaring van Gods wil. Waar je in je Bijbel wet leest, staat in het Oude Testament over het algemeen Torah. En Torah wil zeggen onderwijs of aanwijzing. Beter gezegd, goddelijke aanwijzing. Kijk, gelukkig de mens die nee zegt tegen het advies van de goddeloze en ja en amen zegt op de aanwijzingen van God. Want als de dichter van Psalm 1 zich verheugt in de wet, dan heeft het niet over een boek met regels. Hij heeft het over daden van God die de goede weg wijst. En als je de eerste 5 boeken eens open zou slaan, de wet leest, dan zie je ook meteen dat het niet vol staat met allemaal wetsartikelen. De dichter die denkt aan de daden van de Heer, die de mens geschapen heeft. Hij denkt aan Gods genadige handelen. Hoe de Heer zondaar vanaf het begin af aan steeds weer heeft opgezocht en heeft bevrijd. Hij denkt aan de liefde van hem die de verbinding ging met mensen die daar niet om vroegen en het niet verdienden. Hij denkt aan de toekomst die God heeft beloofd. Hij denkt aan beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij denkt aan Gods bescherming, aan Gods leiding. Hij denkt aan de voorschriften die God geeft, waarin hij zijn kinderen de juiste weg wijst. Dat is kort gezegd de Torah. En de gelukkige mens, die laat zich dag en nacht door deze Torah leiden. Anders gezegd, voortdurend. Misschien mag ik dat wel vergelijken met een relatie. Een verkering, als dat nog zo genoemd wordt. Als iemand verkering krijgt, dan vallen meestal een paar dingen op. Het eerste wat opvalt is dat diegene heel veel tijd heeft voor de vriend of vriendin en daardoor minder tijd voor anderen en andere dingen. Het tweede dat opvalt is dat je gedrag verandert. Je ruimt bijvoorbeeld ineens je kamer op of koopt andere kleren. En de positieve of negatieve invloed van je vriend of vriendin is te merken. Je houdt van die ander en je wordt door die ander gevormd. Nou, hopelijk geldt dat naar 2 kanten, maar dat terzijde. Waar het mij om gaat is dit. In het algemeen kun je stellen dat je gevormd wordt door dat waar je van houdt. Je wordt gevormd door dat waar je van houdt. En laten we met dat in gedachten dat begin van vers 2 nog eens lezen. Gelukkig is de mens die van de Torah van de Heere houdt en zich dag en nacht met de Torah bezighoudt. Kortom, de gelukkige mens houdt van het onderwijs van de Heere en die wordt er door gevormd. En dat is zichtbaar. Een gelukkig mens is herkenbaar. Hoe dan? Nou, ook daar gaat Psalm 1 op in. De gelukkige mens wordt vergeleken met een boom. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en van het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Zo'n boom waarvan de bladeren niet verdorren is in Israël zeker herkenbaar. Maar ik heb een andere vraag aan u en aan jou. En misschien kunnen de kinderen die aan het kleuren zijn hun tekening met de boom even omhoog houden en goed aan anderen laten zien. Kijk, prachtig getekend en gekleurd zie ik al. Laat maar goed om je heen en de andere mensen zien. Ik weet niet of je al aan hebt gegeven wat het belangrijkste is, want dat is nu de vraag. Wat is nou het belangrijkste aan deze boom? Er is maar één ding belangrijk aan deze boom en dat is: waar zijn de wortels in geplant? Alles wat er volgt geldt alleen en geldt altijd als zijn wortels in de juiste voedingsbodem staan. En die voedingsbodem is de Tora, is Gods onderwijs, is het evangelie van Jezus Christus. En voor wie daarin geplant is, geldt dat je elk seizoen vrucht draagt. Dat het loof niet verwelkt. Dat alles wat je onderneemt gelukt. Wat? Al wat hij doet zal goed gelukken? Dat is nou zo'n moment om even rust in te bouwen. Opnieuw te peilen bij onszelf. Je kunt de psalm voor je hebben. En dan opnieuw die vraag. Ben ik gelukkig? Als je gedachten even mag stilzetten. Met welk deel van de psalm ga je bezig? Ben je nu bezig met de vraag waarin je geworteld bent? Of ben je dan bezig met de vraag hoe het nou kan dat in iemands leven alles gelukt? Of ben je bezig met hoe je je voelt? Psalm 1 wil ons brengen bij dat eerste namelijk. Waarin ben je geworteld? We hebben gehoord wat er gezegd wordt over de weg van de goddeloze. De weg van de goddeloze vergaat. Zo vergaat het mensen die zonder God leven. Maar de psalm zegt ook iets over de weg van hen die met God leven. De rechtvaardigen. In de Bijbel staan goddelozen en rechtvaardigen steeds tegenover elkaar. En wat wordt er nou over die weg gezegd? Er wordt gezegd dat de Heere die weg kent, vers 6. Hij kent de weg van de rechtvaardigen. Nou, kennen is hier veel meer dan dat de Heere weet waar die weg ligt, zoals wij de N3 kennen omdat we er een keer overheen gereden hebben. Kennen wil zeggen dat de Heere er zich mee bezighoudt. Hij waakt over die weg. Sterker nog, het is zijn weg. En die weg zal altijd leiden tot de bestemming. En wij zouden zonder die weg zijn. Maar het goede nieuws is dat Jezus die weg voor ons geopend heeft. En in Jezus worden ook u, jij en ik uitgenodigd om die weg te gaan. En in Jezus wordt je levensweg een helsweg. In Jezus ben je werkelijk een gelukkig mens, omdat je bij het Koninkrijk van God hoort en je bestemming zeker is. In Jezus draag je vrucht. Daarom de oproep om op Hem te vertrouwen. De profeet Jeremia heeft duidelijk gemaakt dat het op vertrouwen aankomt als hij dat beeld van deze psalm, van die boom van psalm 1 gebruikt. Om maar eens één lijn in de Bijbel te laten zien. Jeremia 17 vanaf vers 5. Let op wat Jeremia zegt over vertrouwen. Zo zegt de Heere. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens. En die een schepsel tot zijn arm stelt. Terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Gemeente, geluk is niet altijd te voelen. Het is mooi als je het voelt, zeker. Maar ook als je het niet voelt, mag je erop vertrouwen. Een gelukkig mens ben je als je leven gelukt. Een gelukkig mens ben je als je leven gelukt. En de Heere God heeft door zijn Zoon Jezus laten zien dat hij dat geluk wil schenken. We mogen bidden en vragen om zijn geest, om dit seizoen met elkaar te mogen groeien in het vertrouwen daarop. Ondanks alle vragen die er zijn. In Jezus gelukt het leven, ook al is dat voor ons hier lang niet altijd zichtbaar en gaat het lang niet altijd over rozen. In Psalm 37, vers 9 in de oude berijming brengt dat prachtig onder woorden. Gods macht verbreekt de arm van de goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op een weg, op geen weg, bezaaid met rozen. Ze wachten het heil door God hun toegezaaid. Hij kent hun tijd en ze zien in spijt der bozen hun erfenis bewaard in eeuwigheid. En geprezen zij hij die te vertrouwen is en ons elk seizoen zijn geluk en zijn gelukken wil geven. Amen. Laten we samen tot de Heer onze God gaan over de weg die Hij gebaand heeft. Door het werk van zijn Zoon mogen we de Heer ook onze Vader noemen. En laten we bidden dat zijn Koninkrijk komt, ook in en door ons heen. Als we samen het onze Vader bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We bereiden ons voor op het ontvangen van de zegen door het zingen van Psalm 67, het eerste vers. En in antwoord op de zegen zingen we straks: leer ons uit geloof te leven. Ik herinner u nog aan dat om 3:30 vanmiddag geoefend kan worden op het zingen van een vierstemmige psalm. Vanmiddag zingen we allerlei psalmen. Psalmen zijn voor een groot deel gebeden, vragen aan God. En we staan bij een heel aantal zo al zingend stil. Dus we sluiten nu af met het zingen van Psalm 67, maar ook vanmiddag zullen we een heel aantal psalmen op verschillende manieren met elkaar gaan zingen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.